Goedemorgen. We gaan vanmorgen kijken naar het prille begin van het ontstaan van een volk. Ik wil jullie lezen uit Genesis 12. Het gaat over de roeping van Abraham. En we gaan daar het stuk eerste begin van zijn reis, eigenlijk van Gods reis met Abraham, of Abrahams reis met God, lezen. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die ze in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door het land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer, die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland, tot zover. Er was een man en die woonde in Mesopotamië, in Ur, ver weg van Kanaan. Weet je niet helemaal precies waar dat Ur lag? We hebben altijd gedacht dat dat mogelijk heel ver naar het oosten lag. Geleerden zijn het er niet helemaal over eens. Misschien lag het ook ietsje meer noordoostelijk van Kanaan, maar in ieder geval buiten het toenmalige Kanaan, het toenmalige land Kanaan. Daar lag Ur en daar woonde een man, Abraham. En God sprak tot die man. Die had een bedoeling met die man. Er was nog geen volk Israël en we zien en we weten allemaal dat het volk Israël ontstaan is door Abraham. En die maakte een reis. En het begon met die stem. God sprak tegen Abraham. Blijkbaar verstond hij die stem van God. Was het voor hem duidelijk dat God tegen hem sprak? Beetje nagezocht van, maar in wat voor cultuur, hoe zat dat dan in die tijd? En als je daar wat in verdiept, dan zie je dat er toen, mensen geloofden in vele goden, heel veel goden. Er zijn lijsten bekend van wel 2000 goden. Mensen leefden heel dicht bij God, lieten zich ook leiden, sturen door profeten, door orakels, door godspraken. En dat was eigenlijk hun gids in het leven. Abraham, we weten het niet zeker, maar geloofde misschien wel alleen in de enige echte God. Maar misschien was die enige echte God ook een van de goden waarin hij geloofde. Hoe dan ook, hij verstond die stem. Dat triggerde me meteen al. Hij verstond die stem en het was nogal niet wat dat die God zei van je moet weggaan. Weg uit je bekende omgeving. Dus je moet wel zeker weten dat het God is die spreekt. En dat het belangrijk is dat die God dat tegen jou zegt. Dus wij hadden het erover, Nella en ik, van hoe interessant is dat die gelijk Gods stem voor. Ach, zei Nella, ik heb net even Facebook gelezen. En die las op Facebook het verhaal van een meisje van 6, wat in gesprek was met de moeder. En die hadden zo samen een gesprekje van, waarop die moeder, als ik het goed onthouden heb, zei van, ja maar hoe weet je nou zeker dat het God is die spreekt? Ach, zei dat meisje, dat is helemaal niet zo moeilijk. God is altijd de eerste die praat. Daarna komt de duivel en die liegt. En ik dacht van, hoe mooi is dat? Weet je wel, hoe mooi is dat? God spreekt. God sprak tegen Abraham. En de boodschap van God, die was nogal heftig. Ga uit je land, uit je familiekring en uit je huis. En dat is een hele radicale boodschap. Uit je land, uit je familiekring, uit je huis. Nou weten we, God had een plan met Abraham. En dat was geen klein plannetje. Daar zou een volk uit ontstaan. Gods volk zou hier uit ontstaan. Voor sommige mensen is het belangrijk dat ze uit hun land, uit hun familiekring, uit hun huis gaan. Dat ze weggaan. Als je met zendelingen werkt, dan zul je die verhalen herkennen. Dick, klopt dat? Dat mensen zeggen van, het was belangrijk dat ik uit mijn land ging. We waren 2 weken geleden in Roemenië. Als je met Marine en Yvonne zou praten, dan zeggen ze, wij zijn uit ons land, uit onze familie, uit onze familiekring. We hebben alles losgelaten, maar we konden wel echt iets nieuws beginnen. God wilde blijkbaar Abraham trekken uit zijn veilige omgeving. Radicaal breken, dat is wat hij moest doen met alles waar hij aan vast zat. En families, de clans waarin ze woonden, dat is zeg maar het grotere familieverband in die tijd, die waren erg belangrijk. Ik heb zojuist boek uitgelezen van een van de boeken van een van mijn lievelingsschrijvers, Ted Dekker, Anno Domini 30. En dat speelt in de tijd van Jezus en dat gaat over nomadenstammen. Hoe belangrijk families zijn. En dan zegt God, loslaten. Je mag gaan. En ik weet niet of hij een keus had. Hij sprak Abraham gehoorzaamde. En dan staat er in vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En wie u zegent zal ik zegenen, wie u vervloeken zal, die zal ik ook vervloeken. De grap was, het werd nog erger, want hij zei niet eens waar hij heen ging. Hij zei gewoon, je moet gaan. Ja, je moet gaan. Moet ik achteruit, links, rechts, voor, waar moet ik heen? Dus de belofte was er zonder dat hij wist waar dat hij heen moest, Abraham. Dus ik denk dat dat gewoon ook als, we zijn mensen, dat dat een hele spannende zoektocht is geweest voor Abraham van waar hij heen moest gaan. Maar er zou wel, als die gehoorzaam zou zijn, ik noem het maar even een viervoudige zegen zijn. Hij zou worden tot een groot volk. Hij zou nageslacht krijgen. Nou we weten, en dat hebben we net gelezen, Abraham was 75 jaar toen hij vertrok. Hij zou een groot nageslacht krijgen. Lachen is dat. Weet je wel. Dat kan helemaal niet als je 75 bent. Dan ben je zo ongeveer opgedroogd. Maar Abraham zou een groot nageslacht krijgen. Hij zou een grote naam krijgen. Naamsbekendheid. Beroemd worden. Als hij gehoorzaam zou zijn. Hij zou een bemiddeling van zegen krijgen. Daar bedoelen we mee dat als hij zou doen wat God van hem vraagt, zijn leven tot een zegen zou zijn. Er staat niet, hij zou zelf gezegend worden, maar hij zou vooral tot een zegen zijn. En dat is wel heel erg interessant, want dat haalt het even bij jezelf weg. Hij zou tot een zegen zijn voor anderen. En hij zou bescherming genieten van God. Want als God vervloekt wie jou vervloeken, ben jij beschermd. Dus als je in gehoorzaamheid doet wat God van je vraagt, dan is God daar ook wel. En dan is hij de God die al het goede aan je wil meegeven. En die zegen, dat is toch wel heel erg mooi. Die zien we meerdere keren terug. Meerdere keren zien we, als je het boek Genesis verder door zou lezen, dat God Abraham wil zegenen en dat hij tot een zegen wil zijn. We zien dat door de hele Bijbel heen, maar hier in het kleinste prille begin al. Het begint bij Abraham. Een stukje verder lezen we in hoofdstuk 18 opnieuw dat hij tot een zegen zal zijn. Verderop zegt Jesaja, pak er maar één van de teksten, want de Bijbel staat er vol mee. Jesaja 19 zegt, op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië. Een zegen in het midden van de aarde. Het volk wat voortgekomen is uit deze man staat als het ware in het midden van de aarde. We zeggen wel eens, Israël is de navel van de aarde. Staat in het midden van de aarde en is tot een zegen voor de wereld. Zo zou Abraham tot een zegen zijn voor iedereen die zou ontmoeten. Of Juist niet. Het is maar net hoe je daarop reageert als mens. Hoe dan ook, God sprak wel tot Abraham op een manier die belangrijk was voor de mensen van die tijd. Beroemdheid, nageslacht, erkenning was belangrijk in die tijd. We lezen dat in 2 Samuel 7 vers 9 voor degenen die meeschrijven, Psalm 72 vers 17. De naam van een koning zal niet worden vergeten. Dat is belangrijk wie je bent. Het is belangrijk hoe je leeft. Het is belangrijk hoe God jou zegent. Ik was met u overal waar u heen ging, zegt 2 Samuel, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op aarde zijn. Mooi, hè? Mooi. En dat was belangrijk in die periode. En God belooft het aan Abraham. Ik zal u maken tot een groot volk. God roept een man. En die ene man wordt een volk. En dat is denk ik ook de kracht van wat God door mensen heen kan doen. Soms voel je je wel eens klein en denk je, ach, wat heb ik nou toch te betekenen, joh. Wat, wie ben ik in mijn omgeving? Wie ben ik in mijn gemeente? Wie ben ik in mijn werk? Ik in mijn klein hoekje, weet je wel? Ik ben maar, hoe was dat liedje ook alweer? Wat we, hè? Ik in mijn klein hoekje en jij in, zoiets. We weten het allemaal. Hij maakte hem tot een groot volk. Maar het is wel op wie je vertrouwt. Als je Matthäus 1 leest, dan zie je Abraham in het eerste versje staan. Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Er wordt gewoon een rechte lijn getrokken van Abraham naar Jezus. Er wordt een lijn getrokken van Abraham naar het volk. Er wordt een lijn getrokken van Abraham naar ons. Naar het volk van God. En hij staat dus in de stamboom. Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Hoe kijken wij naar Abraham? Hoe kijken wij naar mensen die in God geloven? En daarmee, hoe kijken wij naar God? Christus, Jezus, heeft zijn omgeving beïnvloed, zoals Abraham ook zijn omgeving heeft beïnvloed. En zo mogen wij onze omgeving beïnvloeden. We zijn, denk ik, in die zin ook geroepen om invloed te hebben. En dat vind ik een interessante gedachte. Want als het gaat over zegen, dan denk je van ja, ik zou wel gezegend willen worden. Ja, wie niet? Ik wil wel gezegend. Wat bedoelen we daar dan precies mee? Ja, dat het mij goed gaat of zo. Maar Abraham werd geroepen om invloed te hebben op zijn omgeving. Het ging van hem af. Hij was er niet voor zichzelf. Sterker nog, wat hem ooit allemaal is beloofd, heeft hij zelf niet gezien. Hij heeft het alleen in het geloof ontvangen, zegt de Hebreeënbrief. En dat is ook in ons leven zo. Waar zijn we op gericht? Ben ik gericht op mezelf? Of wil ik van betekenis zijn voor mijn omgeving? Zacharia 8 vers 23 zegt, zo zegt de Heer van de legermachten. In die dagen, en dat spreekt over de toekomst als je Zacharia leest. In die dagen, het spreekt zelfs over dingen die nu nog niet vervuld zijn, waarvan we de vervulling niet hebben gezien als we terugkijken in de geschiedenis. Dus blijkbaar moet het nog komen. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen ze vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Wie heeft dat nou wel eens meegemaakt op zijn werk, dat ze je broekspijpen vastpakken? Omdat ze zien dat jij een man of een vrouw van God bent. Dat ze bij jou willen zijn omdat je van God bent. Dat ze naar je willen luisteren omdat ze weten dat je wat te vertellen hebt omdat je Jezus kent. Dat ze zich willen spiegelen aan jou omdat jij gehoorzaam bent aan God. En ik zeg jij, maar ik moet natuurlijk ook gewoon ik zeggen. Weet je wel? Hoeveel keer hangen ze aan mijn broek? Hoe werkt het nog in deze tijd? Abraham kon die man worden en hij kon de vader van dat grote volk worden als hij zou loslaten. En alleen dan. Alles. Land, zijn clan, zijn familie. Afscheid nemen van dat alles. Jezus sprak daar ook over. Jezus zei, wie zijn vader of zijn moeder lief heeft boven mij, wie zijn familie lief heeft, die is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En ik kreeg, toen ik dat zo las, daar krijg je altijd een beetje buikpijn van zo'n vers. Hè? Want dan denk je, grut mijn kinderen en mijn ouders en mijn familie. En Jezus moet daar boven staan. Het moet, hij moet daar boven staan. En het lijkt alsof Jezus daar nog iets aan verbindt. Want hij zegt dan, en wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Toen dacht ik, ja, als ik het zo in dit verband lees, wat is dat dan, dat kruis, wat wij te dragen hebben? Is dat dan van, ah, elk huisje heeft zijn kruisje, weet je wel? Ik heb weer een griepje, dat is mijn kruis. Ik heb weer een griepje of, ah, weer geen opslag gehad dit jaar of weer, weet je, dat soort dingen. Ik weet het niet. Ik twijfel daaraan. Ik twijfel daaraan. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik de Bijbel lees, dan bedoelt Jezus misschien wel dat we de bereidheid moeten hebben om ons kruis op te nemen. Ik zeg niet dat we allemaal aan het kruis zullen gaan, maar dat we de bereidheid moeten... Misschien is Jezus wel net zo radicaal, dat we bereid moeten zijn alles los te laten. Ons leven los te laten. Alles in zijn hand leggen. Dat is een bereidheid die maakt me soms bang. Die maakt me soms, daar krijg ik soms benauwd van, weet je wel. Maar het drijft je tegelijkertijd in de armen van Jezus, want dan is er ook geen andere weg. Want waar moet je heen als je alles los moet laten? Dan kun je niet anders dan in de armen van Jezus gedreven worden. Wij, hier hebben we het goed en zo. Maar hoeveel verhalen lezen we niet? De laatste jaren in toenemende mate in de krant. Van mensen die echt die bereidheid hebben moeten omzetten in een echte keus. Ik kies voor God. Kogel. Ik kies echt voor Jezus boven mijn familie. Ooit zo'n verhaal gehoord. Oh, het schiet me nou ineens te binnen. Was dat niet mama Kwong of zoiets? Zo'n moeder met haar kind. Ja, die echt voor de keus kwam te staan van je kind of Jezus. En die moest kiezen. Er was geen andere mogelijkheid. Ze koos voor Jezus. Kostte haar kind. Weet je, Dat soort keuzes. Dus het staat soms ver van je bed. Maar ik weet niet hoe ver het van je bed staat. Voor heel veel broers en zussen wereldwijd is het angstig dichtbij. Abraham gaat op reis en we zien hem reizen. We zien hem gaan vanuit Ur. En hij neemt Sarai mee, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer. Vond ik ook wel interessant. Hij kreeg de vraag van, joh, je zou op reis moeten gaan, Abraham. Maar we zien dat hij Lot meeneemt. Staat niet dat Lot ook die opdracht krijgt, zijn neef? Staat er niet. Staat ook niet dat hij niet mee mocht. Lot gaat mee. Hij neemt hem mee, staat er hier een stukje verderop. En dat is niet altijd even gemakkelijk geweest. Dat hij Lot meegenomen heeft. Jullie kennen ongetwijfeld het verhaal van Lot en de herders van Lot en de herders van Abraham die ruzie kregen. Ook zo'n interessant detail. Wij dachten altijd dat, nou ja, als kind dacht ik altijd van, ah, Abraham en Lot, die kregen ruzie. En daarom gingen ze kiezen welk stukje land, wie welk stukje land mocht hebben of wilde hebben. Het waren niet Abraham en Lot, het waren de herders van Abraham en de herders van Lot. En die zaten te bakkeleien. En het was al druk daar met andere herders uit de Ferizieten en de Canaanieten die er woonden. En er was blijkbaar niet genoeg plek voor alle kudden die er waren. En toen werd er gekozen. Lot koos het beste land. En Abraham die koos daardoor automatisch voor het minder goede land. Was dat dan zegen? Was dat dan de manier waarop God hem bedeelde met al het goede? Nou ja, met arm land, hè, door land, om het zo maar eens te zeggen. Blijkbaar zit zegen niet altijd in materiële dingen. Maar soms ook in het immateriële. Zit het op een andere manier. Lot is er niet best van afgekomen, zeg maar. Het heeft hem zijn vrouw gekost. Het heeft hem eigenlijk gebracht in een omgeving waar die niet thuis hoorde. Die niet goed voor hem was. Abraham nam zijn familie mee. En hij gaat op reis. Zijn bezittingen. En ze gaan ergens op weg Kanaan. Als je het verhaal zo leest, dan zou je maar zo kunnen zeggen, hij wordt een soort van geleid, blijkbaar naar dat land Kanaan. Waar precies? Zijn bestemming was nog niet bekend. Dat wist hij nog niet. En Abraham trok door dat land heen, vers 6, tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Dat was een boom. Bomen waren belangrijk in die tijd, blijkbaar. Eiken, terebinten. En hier hebben we het over de eik of de terebint, dat weten we niet zo goed, van Mamre. En bij Sichem. En daar stopt hij, Abraham. En toen, dat is mooi, verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Wat hij had beloofd in vers 2, en nadat hij al weet ik hoe lang op weg was, weet ik hoeveel maanden hij misschien, dat staat er niet hè, hoe weet jij hoe, als hij echt als ver weg lag, was hij al maanden onderweg geweest. En dan pas zegt God, dit is het land. Kijk om je heen. Dit ga ik jou geven. Dit is voor jou en voor je nageslacht. En wat doet hij dan? Hij bouwt een altaar voor God. En hij offert. Nou ja, dat staat er niet bij, maar neem maar aan dat hij dat heeft gedaan. Want een altaar bouw je om te offeren. Dus hij dankt God daarvoor. Wauw, daar word je toch blij van. God, dat is een verdergaande openbaring. Blijkbaar komen openbaringen van God niet in één keer voor de 100%. Maar is het door jouw leven heen dat God zich verder openbaart. En dan gaat hij verder. Hij breekt op naar het bergland ten oosten van Bethel en zet zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwt hij voor de Heer een altaar en roept de naam van de Heer aan. Die man die is zorgvuldig aan het reizen. En als je ziet wat er daarna weer gebeurt, dan trekt hij nog weer verder naar het zuiden. Maar hier zien we zijn tweede tussenstop, een kilometertje of 20 boven Jeruzalem, tussen Bethel en Ai. Even kijken. Ai in het oosten, Bethel in het westen, daar ergens, in het bergland. Daar zet hij zijn tent op. Het feit dat hij daar zijn tent op zet, zegt iets over, hij wilde daar een poosje zijn. Om misschien eens even te proeven van, hoe ziet dit land eruit? Wat wil God zeggen? Hoe werkt dat dan? En dan daarna trekt hij weer verder. Je zou bijna kunnen zeggen, door op verschillende plekken te stoppen, zijn tent op te slaan, weer verder te trekken, het land te verkennen, nam hij het misschien al wel een soort van symbolisch in bezit. Dit is het land. En hier Bethel en Ai. Ik werd, moet ik je bekennen, in de aanloop naar vanmorgen getriggerd door tussen Bethel en Ai. Je gaat op reis en je komt te staan tussen Bethel en Ai. Nou, wat betekent Bethel? Huis van God. Wat betekent Ai? Ai. Wat betekent Ai? Nou, dat is ook een beetje Ai. Ruïne. Puinhoop. En Abraham zet zijn tent op. Tussen het huis van God aan de ene kant en de puinhoop aan de andere kant. Soms leef je als mens met je ene been in de belofte van God en met je andere been in de verwarring, in de puinhoop, in de ellende. En aan de een grijp je je vast aan God en tegelijkertijd voelt het heel erg vervelend. Wonen, je tent opslaan tussen Bethel en Ai. Is dat het niet het leven van een christen? En wat doet hij? Hij roept de naam van God aan, tussen Bethel en Ai. Geen andere mogelijkheid dan om Gods naam aan te roepen, hem te danken, hem te offeren, ook al sta je met je ene been in de puinhoop. en sta je met de andere been in de belofte van God. En je helpt wel eens over als we niet oppassen, te veel in de puinhoop of we laten ons meeslepen. Niet doen, Gods naam aanroepen. Bouw een altaar. Eer God. Maak hem groot. En nog belangrijker, of niet nog belangrijker, ook belangrijk, daarna trok hij verder. Niet blijven staan. Niet zeggen van, oké, ja jongens, dit is de puinhoop, hier zit ik in en hier blijf ik in zitten. Hij trok verder en hij ging verder naar het zuiderland. Zo is ons leven soms. Leven tussen Bethel en Ai. Maar tegelijkertijd weten dat God een plan heeft. En dat had hij ook met Abraham en dat is ook geldt voor ons. Hij heeft een plan en dat plan, dat zal gewoon gebeuren. Dat zal gebeuren. Want God kijkt naar jou en hij kijkt naar mij. Hij kijkt naar ons en hij kent die omstandigheden. Hij weet, Jezus is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest en hij heeft het gehaald. En daarmee heeft hij een basis gelegd voor ons. Wij kunnen het ook. Dwars door moeilijke tijden heen, gewoon door moeite en pijn heen. Roep de naam van God aan en maak hem groot. En in de prille begin van het hoofdstukje 12, een paar stukjes ervoor, waarin we lezen over de stamboom van Abraham, zien we hoe hier in de kiem dat volk aan het ontstaan is. Er iets groots geboren wordt. Het is bijna de conceptie van Israël, van het huidige Israël. En dat komt alleen maar door loslaten. Door het loslaten van, in dit geval, zijn oude Ur en zijn familie en alles en nog wat. En die beloften, ja, die zijn er. Die beloften zijn er, maar de beloften zijn alleen in de eerste week mooi. En daarna komt het gevoel van, ja, heb ik het wel goed gedaan? En komen er ook Bethels en Bethel en Ai omstandigheden. Ik ben heel erg blij dat Abraham een man van geloof is geweest. Hij staat uitgebreid genoemd, nou ja, door de hele Bijbel, het hele Nieuwe Testament schrijft over Abraham eigenlijk. Niet alleen Hebreeën 11. Romeinen 4 schrijft uitgebreid over Abraham. Romeinen 4 staat onder andere, want wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En alleen al dat wordt direct verbonden met ons, want daar staat achteraan, bij hem echter die niet werkt, dat zijn wij dan, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Het geloof van Abraham wordt verbonden met het geloof van ons. Galaten 3 vers 8 zegt, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Evangelie is verkondigd aan Abraham. In u zullen alle volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend tezamen met de gelovige Abraham. We zitten zo dicht bij elkaar. Als mijn broer, we zitten zo dicht bij elkaar. En de bereidheid van Abraham is ook een voorbeeld voor ieder die uitziet naar dat leven. Wil je van betekenis zijn? Moeten wij van betekenis zijn? Wil je invloed hebben of moeten we invloed hebben? Ja, we moeten invloed hebben. We zijn geroepen om invloed te hebben. En uit te stappen, los te laten. En ik zou willen zeggen, laat dit prille begin van het leven van Abraham ons inspireren. Om los te laten, als God het van je vraagt, misschien zelfs wel weg te gaan als God het van je vraagt. Misschien wel naar het buitenland te gaan als God het van je vraagt. Dit is niet een roep die voor ons allemaal geldt. Maar misschien roept God. Misschien wil die spreken. En dan eerst maar naar God luisteren. De duivel die fluistert daarna pas. Zullen we bidden? Soms moeten we onze schepen verbranden achter ons en vooruitkijken. Hoe dan ook, Heer, vooruitkijken mogen we altijd. Hoe dan ook, Heer, u roept ieder van ons. De Bijbel zegt het dat we allemaal geroepenen zijn. Dat we allemaal geroepenen zijn om de grote daden van u te verkondigen. Heer, wilt u ons in onze harten spreken? Niet eenmalig, maar bij voortduur. Wilt u continu voor ons uitgaan? In onze harten ons aanraken. Heer, u heeft een plan met ons leven. Heer, en u heeft ons voorbeelden gegeven zoals een Abraham. Die geloofde. En alleen al dat geloof heeft hem wat opgeleverd. Niet wat opgeleverd, het heeft hem alles opgeleverd. Alleen al het grenzeloze vertrouwen in u. Heer, zo willen we ook maar uitspreken dat u groter bent dan onze omstandigheden. Dat u groter bent dan ons ongeloof. Dat u groter bent dan onze berekeningen, dan ons verstand. Heer, dat u werken wilt boven ons verstand. Heer, misschien wilt u soms ons verstand wel even uitschakelen, omdat u wat wilt zeggen tegen ons. Help ons, Heer, uw stem te verstaan. Help ons daarbij, Vader. Heer, en als we soms leven tussen Bethel en Ai, tussen geloof en wanhoop, als we leven met ons ene been in het vertrouwen dat we kinderen van u zijn, en met ons andere been in de ellende van het leven en in de vragen van het leven, en dat we misschien geen uitkomst zien, Heer, dan willen we zeggen, u bent groter dan Ai. U bent groter dan ons ongeloof. U bent groter dan de moeite waar we mee te maken hebben. Dan zien we uit naar u, Heer. U bent groot. Halleluja. En u, Heer, kunt meer dan wij ooit zullen kunnen bedenken of beseffen. We prijzen u, Heer Jezus. Heer, wilt u zo'n boodschap of zo'n verhaal van Abraham persoonlijk maken in ons eigen hart? Heer, dat het geen mooi verhaal is, een heroïsch verhaal uit ver vervlogen tijden. Maar dat het een verhaal is van vandaag. Heer, want zo heeft u het bedoeld. In het Nieuwe Testament is het teruggekomen dat het een verhaal is voor ons persoonlijk, voor ieder persoonlijk. Heilige Geest, wilt u dat uitwerken? U bent nog steeds die sprekende God. Met een hoorbare stem. O Heer, neem al het vuil weg wat dat in de weg staat, Heer, dat we een open lijn met u zullen hebben. Prijs u, Jezus. Amen.